Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
I'll be honest, it is time to shift to a wartime mindset.
The European Union is very, very bad to us. They treat us very, very badly.
En dan ga ik me voor de tiende keer herhalen, voorzitter. Ja, ik vind het allemaal prima. We zullen proberen om eerst om op Europees niveau maatregelen te nemen.
We are all anxious about the future of Europe.
Notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir.
In dieser historischen Entscheidungssituation muss Europa zusammenstehen.
When Europe is united, it gets things done.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Deze keer blikken we terug op 2 jaar EU-beleid rondom Gaza. Ondertussen zijn een VN-commissie en vele mensenrechten-experts het erover eens. Israël pleegt genocide in Gaza. Toch kiest de Europese Commissie voor omzichtig taalgebruik en blijft de EU verdeeld over concrete stappen tegen Israël. Wat houdt Brussel tegen? En hoe kijken Israëliërs en Palestijnen naar de reactie van Europa? Ik ben Annette van Soest, ik zit in Nieuwspoort en bij mij aan tafel zit Sander van Hoorn. Hij is verslaggever en correspondent bij de NOS. Welkom, Sander.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent.
Leuk om er te zijn.
Je was tussen 2006 en 2017 correspondent in het Midden-Oosten. Daarna ging je naar Brussel. Was dat je standplaats? Je ging terug naar Nederland, maar sinds 7 oktober 2023 ben je weer heel regelmatig in Israël en de Palestijnse gebieden om daar verslag te doen. Ik begrijp ook dat je binnenkort weer snel teruggaat.
Volgende week dinsdag, ja.
Om je collega Nasra Habiballah daar af te lossen, hè?
Jullie... Ja, soms is het gewoon te veel. De NOS heeft natuurlijk heel veel uitzendingen, radio, tv, online. En dan is het bij grote nieuwsgebeurtenissen gewoon te veel. Maar het is ook nodig om er af en toe even uit te gaan. Dus ze heeft wat meer vrije dagen dan normaal eigenlijk nodig is. En dan kom ik haar aflossen, ja. Ja.
Hoe is het om daar weer terug te zijn?
Nou, ik dacht dat ik wel klaar was met het Midden-Oosten. En ik vond daarom Brussel ook met name zo leuk. Omdat je dan praat over een gemeenschap die samen verder probeert te komen. Dan een gemeenschap die verder zou kunnen komen. Maar besluit om dingen met wapens op te lossen in plaats van met woorden. Dus ik vond die overstap wel heel erg leuk. Wat mij na 7 oktober 2023 zo opviel, is dat eigenlijk alle kennis die ik had opgebouwd toen ik daar woonde en werkte, dat die nog onverkort gold. Dat ik eigenlijk met alle analyses, alle dingen die ik wist van toen, kon ik nog weer gewoon meteen aan de slag. En dat vond
niks veranderd.
Nee, en dat is het teleurstellende tegelijkertijd. En dat is dus aan de ene kant een bevestiging van het feit dat ik daar inderdaad weg wilde.
Want je was er weggegaan vanwege de uitzichtloosheid
van de situatie. Ja, dat was echt wel een van de redenen. Ja. Zeker. Ja.
En, maar dan lijkt het me dus ook best moeilijk om terug te komen en diezelfde uitzichtloosheid misschien nog wel meer te voelen.
Ja, dat is heel teleurstellend. Tegelijkertijd ook wel weer mooi dat je daar dus met nieuwe kennis, namelijk van de EU en ook weer een paar jaar terug in Nederland, dus weet hoe het debat hier is, dat je daar weer een rol kunt spelen.
Want wat kan je daar dan mee op zo'n moment?
Ja, ik spreek allebei de talen, om het maar eens te noemen. Ik rijd met mijn ogen dicht het hele land door. Ik ben toen heel vaak in Gaza geweest. Dat scheelt natuurlijk ook enorm. Maar ook dat je weet hoe vastgeroest de discussie is in Israël, in de regio. Amos Oz, een Israëlische schrijver, die heeft wel eens gezegd, wat nou als beide kanten gelijk hebben? En dat besef dat je dus beide perspectieven zo door kunt redeneren dat allebei de kanten gelijk hebben en dat dus ook allebei de kanten vast kunnen zitten in het eigen gelijk. Dat zien en dat ook terugzien in Nederland, dat vond ik wel een verrijking, zeg maar.
Maar je had natuurlijk in de tussentijd ook een ander perspectief opgedaan, namelijk het Europese, het Brusselse perspectief.
Ja, zeker. Ja.
Kon je daar iets mee?
Nou nee, want wat dat betreft vond ik deze uitnodiging ook wel grappig om hier aan mee te doen. Want wil je een podcast maken over het Europese beleid ten aanzien van Gaza? Ja, dan ben je vrij snel klaar. Dat is er niet.
Nou, we gaan het toch proberen.
Ja, precies. Nee, ja, dat was, ik dacht al, dit wordt de kortste podcast ooit. Maar...
Ja, nou, we gaan ons best doen. We spoelen terug naar 2 jaar geleden. Hoewel het conflict natuurlijk al veel langer teruggaat. 7 oktober 2023 pleegde Hamas een terroristische aanval op Israël. De reactie van Israël mondde uit in een genocide in Gaza die elke dag meer en meer slachtoffers eist. Laten we even luisteren naar de reactie toen van de Europese Commissie op Israëls optreden. Ik heb het over het najaar van 2023 en nu, dus die leggen we naast elkaar. We horen commissievoorzitter Ursula von der Leyen.
In the face of this unspeakable tragedy, there's only one possible response. Europe stands with Israel. And Israel has the right to defend itself. In fact, it has the duty to defend its people.
What is happening in Gaza has shaken the conscience of the world. Man-made famine can never be a weapon of war for the sake of the children, for the sake of humanity. This must stop. This is also part of a more systematic shift in the last month that is simply unacceptable. We will propose sanctions on the extremist ministers and on violent settlers. And we will also propose a partial suspension of the association agreement on trade-related matters.
Ja, die eerste uitspraak deed von der Leyen in het bijzijn van Netanyahu. Ze was toen op bezoek in Israël vlak na die 7 oktober. Kan jij je dat moment nog herinneren? Want daar kwam toen al hele felle kritiek
op. Nou ja, ik vind het heel erg leuk dat je dit laat horen. Want dit zegt het eigenlijk allemaal al. Dit kan ik me heel goed herinneren, omdat ik toen nog beide petten een beetje op had. Zij gaat er niet over. Het feit dat zij al vrij snel naar Israël ging, daarnaast Netanyahu stond, dat was een dingetje. Want zij gaat er niet over. Als er iemand over gaat, was het dan eigenlijk niet toen Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, of de hoge commissaris voor Buitenlandse Zaken, of waren het individuele lidstaten die daar eigenlijk hadden moeten staan. Plus, wat zij zei, daar gaat ze ook niet over. En dat was zeker niet de grootste gemene deler onder de Europese lidstaten, wat ze daar verkondigde.
Onvoorwaardelijke steun.
Onvoorwaardelijke steun. Israël heeft niet het recht, maar de plicht om zichzelf te verdedigen. Nou ja, daar wordt wel verschillend over gedacht. En dat zag je eigenlijk meteen daarna al. Dus zij was niet de persoon, niet de plek en niet de woorden om namens Europa te spreken. En plots ging het ook vooral, want dat is natuurlijk ook heel Europees, ging het vooral daarover en niet over wat er gebeurde op 7 oktober, waar het vandaan kwam, waar het toe zou kunnen leiden, dat soort dingen.
Ja, en die tweede uitspraak, want het is nog steeds niet aan haar, maar ze heeft wel haar toon gematigd. Of in ieder geval, de toon is heel anders.
Ja, en dat is, als ik het goed hoorde, uit een State of the European Union voor het Europees Parlement. En ook dat is weer interessant. Ze gaat er nog steeds niet over. Ze heeft inderdaad haar toon gematigd. Maar ze praat op dat moment voor een club, het Europees Parlement, dat in, ik denk, meerderheid wil dat ze eigenlijk nog veel verder gaat. Of dat in elk geval de Europese Unie veel verder gaat. Dus ja, nog steeds read the room doet ze wat dat betreft niet heel erg goed op dat moment. Want ze had daar juist weer veel krachtiger kunnen pleiten.
Ja. De Europese Commissie vermijdt nog steeds het gebruik van het woord genocide.
Ja.
Hè?
Ja.
Wanneer zal de commissie daar wel over spreken?
Kijk, het probleem van het woord genocide in algemene zin, en dat is ook discussies intern bij de NOS, het is een soort geloofsbelijdenis geworden. Dat zou het niet moeten zijn, het is een strikt juridische term.
Maar wat bedoel je daarmee dan?
Daarmee bedoel ik dat in de ogen van het publiek en je collega's, op het moment dat jij het woord gebruikt, dan heb je kritiek op Israël. En op het moment dat je het niet gebruikt, dan heb je dus geen kritiek op Israël. Die status heeft het, compleet ten onrechte in mijn ogen, gekregen. Want wat het is, en wat we ook bij de NOS hebben gedaan, is zeggen, als journalist in elk geval, als politicus heb je een hele andere rol, maar als journalist moet je beschrijven wat ergens gebeurt. En daar moet je woorden bij gebruiken die treffend beschrijven wat daar gebeurt. En als jij op een gegeven moment vaststelt, of anderen vaststellen dat daar een genocide plaatsvindt, dan moet je het woord niet schuwen. Maar het is geen partij kiezen. Het
nee,
is beschrijven
maar
wat ergens
woord,
gebeurt.
Dan kan je het woord dus gebruiken.
Maar dat is zodanig veranderd. Het is echt een geloofsbelijdenis geworden. Hetzelfde spreek je over de bezette gebieden. Spreek je over Palestina of spreek je over Judea en Samaria. Dat is ook, welk woord jij gebruikt, vertelt mij waar je staat. Nou, dat is met genocide ook zo geworden. En dat maakt dus de prijs voor de NOS, maar ook voor de Europese Commissie, om het woord te gaan gebruiken, enorm hoog. Want je moet dan op het moment dat je het woord gaat gebruiken, wat wij hebben gedaan, moet je gaan uitleggen waarom je dat gebruikt. En moet je gaan uitleggen dat het geen keuze is. En dat is natuurlijk een hele rare situatie waar je ook als politicus niet in wil zitten. Je wil als Ursula von der Leyen zijnde of als Costa zijnde, wil je het woord kunnen gebruiken zonder dat dan meteen bijvoorbeeld in Israël alle deuren voor je dicht gaan. Ja. Of je wil beredeneerd het woord nog niet gebruiken zonder dat aan de Palestijnse kant alle deuren voor je dicht gaan.
Ja, of je gebruikt het en je probeert het toch uit te leggen.
Ja, nou ja, dat is wat er gebeurt en wat ook volgens mij Ursula von der Leyen heeft gedaan.
Als we kijken naar het beleid ten aanzien van Israël en Gaza in de EU, wat is er de afgelopen 2 jaar daadwerkelijk veranderd?
Nou, niks. Ik vind het altijd wel leuk om dat X-account How Worried is the EU in de gaten te houden. Want dan krijg je van een Ursula von der Leyen of een spokesman krijg je van We are very worried. En dan staat er alleen maar boven very of extremely of indeed. En nou ja, dat soort kwalificaties heeft dat account elke keer kunnen geven. Maar ja, meer dan worry komt er niet uit. En dat is natuurlijk ook logisch, want de Europese Commissie die gaat er niet over. Het Europees Parlement gaat er niet over. De Europese Raad gaat erover. En dat heeft alles te maken met ja, hoe de Europese Commissie is, Europese Unie is opgebouwd. Het is een verdragsorganisatie. En cruciaal daarbij is dat alles wat je niet regelt in een verdrag dat je uit handen geeft, geef je dus niet uit handen. De default is dat het jouw beleid is van een lidstaat. Tenzij je hebt afgesproken dat het uit handen gegeven wordt.
Ja, maar de commissie kan voorstellen doen.
Zeker, maar buitenlands beleid is in het verdrag heel nadrukkelijk niet geregeld. Defensie ook niet. En daarom zijn dat twee van die hele moeilijke punten waar je dus in een Europese Raad, de samenwerking van lidstaten, mm-hmm. alleen maar bij unanimiteit of tegenwoordig met een gekwalificeerde meerderheid soms, kun je daarover besluiten. En die unanimiteit, ja, daar gaat het elke keer om mis. En dus niet alleen bij de bekende landen, Hongarije, Polen, Tsjechië. Nee, met name bijvoorbeeld bij Duitsland.
Ja, ja. Komen we zo bij de afzonderlijke lidstaten. Ik wil nog heel even terug naar, nou ja, wel dat voorstel wat von der Leyen net doet in dat tweede fragment. De sancties ja. tegen extremistische ministers en gewelddadige illegale kolonisten. En een gedeeltelijke opschorting van het handelsverdrag met Israël. Komen die sancties er, denk je? Of houdt die unanimiteit alles tegen?
Die unanimiteit houdt wat dat betreft alles tegen. Kijk, zelfs iets heel laagdrempeligs als inderdaad sancties tegen die ministers Benkvir en Smotrich, die inderdaad uitspraken doen die gewoon ronduit strafbaar zijn volgens het internationaal recht. Nou ja, daar zou je vrij snel het over eens kunnen worden. Sancties ten opzichte van producten uit illegale nederzettingen, waarvan het internationaal recht en bevestigd door het internationaal Hof van Justitie dat die illegaal zijn en daar niet mogen zijn en dus weg moeten. Ja, dat je daar producten uit verkoopt. Het is eigenlijk, als je het op de keper beschouwt, vrij belachelijk. Maar het gebeurt nog steeds, omdat er maar één lidstaat voor nodig is om te zeggen, we gaan dit niet Europees aanpakken. En dan gebeurt het niet Europees.
Beweegt er wel wat op het niveau van de lidstaten?
Ja, er beweegt wel wat, maar kennelijk onvoldoende om daar tot nu toe op te schakelen. En dan zie je dat andere dingen ook weer belangrijker zijn. Hè? Oekraïne bijvoorbeeld, daar zie je ook partijen die dwars liggen. Daar zie je bij Duitsland een hele grote beweging. En ik heb het idee dat Gaza dan toch wat minder belangrijk is. En andere conflicten op de wereld, Jemen, Soedan, zijn nog weer minder belangrijk om daar een gezamenlijk standpunt over te hebben. Dus pick your battles heeft er ook wel mee te maken. En Gaza is dan niet het belangrijkste.
Nee.
Nog steeds niet.
Laten we het hebben over de reactie van Israël. Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, noemt de voorstellen van de Europese Commissie in een reactie op X moreel en politiek gestoord. Israël, zo zegt hij, zal met de hulp van zijn vrienden in Europa doorgaan met de strijd tegen pogingen ons te schaden, terwijl we in een existentiële oorlog verwikkeld zijn.
Ja.
Naar welke Europese vrienden verwijst hij?
Duitsland bijvoorbeeld, Nederland ook wel, of in elk geval de Nederlandse regering. Er zijn allemaal landen die traditioneel, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, luisteren naar het Israëlisch standpunt en ook bereid zijn om daarin mee te gaan. En dus was het ook in Israël groot nieuws dat met name Frankrijk en Engeland, en eerder natuurlijk Spanje, Ierland, Noorwegen, overgingen tot erkenning onder voorwaarden van de staat Palestina. Steeds mondiger werden in de kritiek op Israël. Want dat zijn de voormalige vrienden. Maar het is echt een patroon wat je ziet, dat daar snoeihard op ingehakt wordt. Dat het woord antisemitisme ook al vrij snel gebruikt wordt. Omdat de vrienden van Israël, ja, daar is geen compassie, daar wordt niet naar geluisterd uiteindelijk toch. In elk geval de Europese vrienden van Israël niet. Want ja, Europa speelt uiteindelijk geen rol in Israël. En heeft dat, of in elk geval in politieke afwegingen, nooit gedaan. Ook niet toen ik daar zat. Ik bedoel, Europa betaalt rekeningen. Europa financiert projecten. Europa is uiteindelijk te vinden in Berlijn en in Parijs en in Londen, niet in Brussel. Maar als het puntje bij paaltje komt, ja, dan ga je naar Washington. Daar, ja, daar zit het grote belang.
De vriend die, de allerbelangrijkste vriend. Het zal Netanyahu dus een worst wezen, wat wij hier vinden, zeg je dus.
Zeker. En dat zie je dus in die reactie die gewoon snoeihard is. En kijk, landen die de ruzies die ontstaan met vrienden van Israël die al eerder die vriendschap wat lieten bekoelen. Spanje vind ik een mooi voorbeeld. Ik bedoel, de ruzie tussen Sanchez en Saar en Sanchez en Netanyahu, die loopt knetterend op. De burgemeester van Barcelona heeft de stedenband met Tel Aviv verbroken. Die is persona non grata in Israël.
Ja, daar trekken ze zich gewoon niks van aan. Want dan ben je gewoon de vijand.
Dan ben je de vijand. Ben je niet voor ons, dan ben je dus tegen ons.
Ja, maar als we even kijken naar de Verenigde Staten. Hè? Was dat anders, die opstelling van Israël ten aanzien van de EU, voor het tijdperk Trump? Of was dat altijd al zo?
Nee, dat is altijd al zo geweest. Omdat, kijk, Trump doet het op zijn eigen manier. Maar Biden, die was een zelfverklaard Zionist. Heeft ook de Holocaust nog meegemaakt, hè? Actief. En de oprichting van de staat Israël in 1948. Dus daar kun je ook iets bij voorstellen. Maar het Amerikaanse beleid is fundamenteel nooit anders geweest. En het Europese beleid ook niet. Ik bedoel, Europa heeft nooit één loket gehad waar je terecht kon. Als Israël of als Palestijn, om daar een voor alle lidstaten geldende uitspraak te krijgen.
Maar je zegt eigenlijk is het Amerikaanse beleid ten aanzien van Israël niet wezenlijk veranderd.
Nee.
Maar ja, je kan toch niet ontkennen dat Trump anders omgaat sowieso met diplomatie dan zijn voorgangers.
Nou ja, en we zijn nu weer op een punt ergens waarvan je kunt zeggen van nou ja, dat ziet er een beetje hoopvol uit. Maar de laatste keer dat je op zo'n punt zat, dat was toen Ehud Olmert nog premier was van Israël. Dat was onder George W. Bush, ook een republikein. En ja, wat dat betreft lijkt het dus niet van de partijkleur van de president af te hangen wat er gebeurt. Uiteindelijk staat elke president achter Israël. En of dat te maken heeft met de Israël-lobby of met de hoeveelheid Joodse Amerikanen, of dat het daar wil ik vanaf zijn. Maar het feit is dat er dus eigenlijk wezenlijk niet zoveel veranderd is. Nogmaals, toen ik daar werkte, gold ook het adagium Europa. Ja, die betaalt de rekening. Amerika levert de bommen.
Trump heeft een vredesplan voorgesteld. Over de details wordt op dit moment onderhandeld in Egypte. Is Netanyahu nu genoodzaakt om hiermee in te stemmen? Hoe kijk jij ernaar? Want je zegt net toch wel voorzichtig hoopvol te zijn. Als ik je goed beluister.
Nou ja, kijk, wat Trump doet is dat hij deze deal wil sluiten zoals hij deals sluit. Dus hij dwingt de partijen ongeveer aan tafel. Hij stelt mensen voor voldongen feiten. Hij suggereert steun die er misschien eigenlijk niet is, maar als hij het heeft gezegd, zie er maar eens tegenin te gaan. Hij maakt haast. Dus hij geeft partijen niet de tijd om na te denken. Dat zijn allemaal dingen die zaken in beweging hebben gezet, die er eerder niet waren. Er staat nu een aantal handtekeningen onder dat plan, al is het in potlood, van de Arabische landen, maar ook van Israël en Hamas, van de Palestijnse autoriteit, van Turkije. Allemaal landen waar je dat niet van zou verwachten. Die hebben nu daar. Dus dat
terwijl ze eigenlijk nog niet weten waar ze nou precies hun handtekening onder hebben gezet.
Maar hij creëert een momentum. Ja, en dat kan nog altijd. Ik kan 100 manieren verzinnen waarop dat uiteindelijk toch weer misgaat. Maar ja, dat momentum is er nu wel eventjes. En Trump is onvoorspelbaar. Dus ik durf het ook niet meteen af te schrijven.
Nee. Trump
overigens,
heeft wel
heel
gedreigd,
interessant in het kader van deze podcast. Ik bedoel, echt alles en iedereen die van belang is, die is in Sharm el-Sheikh of in de wandelgangen. Volgens mij is er geen enkele Europeaan.
Nee, heeft Europa nog iets van een rol te spelen, al zou het alleen maar zijn politieke druk?
Nou ja, politieke druk, daar hebben we het net over gehad. Dat is al een dingetje, daar zijn we niet zo heel goed in. Nee, ja, ik neem aan dat op het moment dat de dingen betaald moeten worden, dan komen ze wel weer in Brussel terecht.
Trump heeft gedreigd dat Hamas volledig vernietigd wordt als het niet meewerkt aan dit 20-puntenplan. Toen dacht ik, ja, dat zou je ook kunnen opvatten als voor Netanyahu vrij spel. Als Hamas hier niet mee instemt, dan kunnen wij doorgaan.
Ja, dat is de analyse.
Ben ik te cynisch of is dat...
Nee hoor, zeker niet. En daarom zie je dat dat ook een van de punten is die nu in Egypte in Sharm el-Sheikh besproken worden. Hoe dan ontwapenen en wanneer dan Israëlische terugtrekking en hoe dan een nieuw bestuur. Hamas is niet alleen op het moment dat ze zeggen van ja, een soort nieuw koloniaal bestuur met Trump aan het hoofd en Blair in een belangrijke bijrol. Dat zien we niet bepaald zitten. Dat is niet alleen Hamas die zich daartegen verzet. Maar is daar nog onderhandelingsruimte? Ja, dat zijn de dingen die we op dit moment... moeten afwachten.
Ook de naam van Sigrid Kaag ging rond. Hè?
Ja, nee, er gaan allerlei namen rond. Maar ja, ook Kaag is geen Palestijn. En dat is wat Hamas zegt. Maar wat ik ook op de Westbank hoor van heel veel Palestijnen die zeggen... kijk, Hamas, die willen we niet. En de Palestijnse autoriteit Fatah is extreem corrupt. Die willen we eigenlijk ook niet. Dus ja, een nieuw bestuur. We zitten daar op zich wel op te wachten met z'n allen. Maar mag dat alsjeblieft wel een Palestijns bestuur zijn uit ons midden?
Er waren afgelopen weekend weer rode lijn protesten door heel Europa. Komen die aan bij de Israëlische bevolking?
Ja. Ja.
En hoe kijken ze daarnaar?
Nou ja, met enige zorg. Kijk, wat ik in Israël wel vaak moet uitleggen is, daar is het narratief. En dat zie je hier in Nederland bijvoorbeeld ook terug bij Wilders. Het is natuurlijk een heel makkelijk narratief. Het ligt niet aan Europa, het ligt aan de moslims in Europa. Die zijn zo toegenomen dat die eigenlijk de politieke agenda bepalen. Dus krijg ik in Israël vaak de vraag van ja, maar als er minder moslims in Nederland waren geweest, was die rode lijn demonstratie dan ook zo groot geweest? Dus dat is het eerste. Hij speelt wel een rol, omdat er ook heel veel Nederlandse Joden in Israël wonen, of waarvan de ouders in Nederland geboren zijn. Hè? Dus die affiniteit met Europa is groot en met Europese landen. Die affiniteit is ook groot omdat Israëli's zichzelf het liefste zien als een liberale democratie naar het model van Europese democratieën. Dus dat daar met name zoveel mensen de straat op gaan, ja, dat doet pijn. En dat wordt dus opgemerkt in de kranten en op televisie.
Ja.
En ja, dat wordt als ongemakkelijk ervaren. Maar
Is het verhaal van Netanyahu daarbij?
Het verhaal van Netanyahu is dat Hamas hiermee beloond wordt. En daar kun je nog een boom over opzetten ook. Hè? Dat op het moment dat, en dan hoef je niet eens pro-Hamas te zijn, maar dat je meeloopt in zo'n demonstratie, dat je de onderhandelingspositie van Hamas versterkt. Kun je ook nog afvragen of dat zo vreselijk is, als je bedenkt dat de onderhandelingspositie van Israël via Amerika sowieso wel sterk is. Maar dat is het argument. En ja, dan zie je dat de lijn, dat speelt Hamas in de kaart. En dus steun je Hamas. En dus ben je een Hamasser. En dus zijn het bij wijze van spreken allemaal terroristen die rondlopen in Europa.
En dus ben je een antisemiet als je meeloopt.
Ja, dat is de redenering die dan vrij snel gemaakt is.
Steunen steeds meer landen en organisaties een boycott van Israël?
Nou ja, de grap is, ik bedoel, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Steunen een boycott. De meerderheid in Europa heeft Palestina als staat erkend. En dat zijn natuurlijk de voornamelijk voormalige Oostbloklanden. Dus Midden-Europa. Maar die hebben toen onder de Sovjet-Unie, hebben ze Palestina als staat erkend, hebben ze nooit teruggedraaid. Dus eigenlijk die hele discussie is best een vreemde. Het is een soort kleine achterhoede van landen die het nog niet gedaan heeft. En dat zijn geen onbelangrijke landen natuurlijk. De West-Europese landen en Amerika, Canada. Maar ja, het is wel in de achterhoede, zeg maar, dat die nu Palestina erkennen.
Ja. Maar als je het, want je hebt het nu over de politiek, hè, erkenning van Palestina als staat. Maar ook als we kijken naar bijvoorbeeld iets wat je misschien denkt van, goh, ja, maar waarom hebben we het daarover? Maar het Eurovisie Songfestival, waar ik toch ook ieder jaar naar kijk. Niet meedoen aan het festival als Israël meedoet. Deelname aan sportwedstrijden wordt ook over gediscussieerd. Europees kampioen Spanje overweegt zelfs het WK voetbal te boycotten als Israël meedoet. Komt dat aan? Wordt daarover gesproken? Of in Israël?
Ja, daar wordt zeker over gesproken en ook over gedebatteerd. En ik toen speelde... Het Eurovisie ging het over. Dat was net nadat die demonstraties langs de Vuelta waren geweest, mm-hmm, in Spanje, wielerkoers. En toen ook Nederland besloot niet mee te doen aan het Eurovisie Songfestival als Israël. Maar toen had je een debat in de krant. En er waren ook Amerikaanse regisseurs die weigerden, et cetera, et cetera. Met iemand, allebei in dezelfde linkse krant, Haaretz. Eén iemand die zei van, prima, je moet ons boycotten, want dan zullen we het pas echt als maatschappij en als politiek voelen. En worden we gedwongen daardoor te kijken naar wat we eigenlijk doen. Een paar dagen later, in diezelfde krant, een opiniestuk van iemand die zei van, nee, dat moet je juist niet doen. Want wij, culturele sector in Israël, wij zijn degene die opstaan tegen deze regering. Wij zijn degene die daardoor deze regering, à la Trump, Poetin, Orbán, voor worden afgestraft. Wij zijn de publieke omroep die in Israël onder vuur ligt. Wij zijn de theatermakers wiens documentaires in Israël niet vertoond mogen worden. Dus ons boycotten maakt het juist voor het bestuur in Israël makkelijker om ons geluid niet te laten horen. Dus dat debat, dat wordt in Israël ook gevoerd. En het is het debat wat we ook hier in Nederland, hier in Europa aanvoeren. De zin en onzin van culturele en sportieve boycotts.
Ja. Ja.
En het komt aan, het doet pijn. Natuurlijk doet het pijn. Ik bedoel, dingen als Eurovisie, wielerkoersen. Ik bedoel, het wordt echt wel gebruikt als, zie je, uiteindelijk zijn wij een westers land in dat ruige Midden-Oosten en een baken van licht. Hè. Dat is ook vanuit het Jodendom natuurlijk iets wat veel gezegd wordt. En natuurlijk doet het pijn als je dan juist op dat soort dingen buitengesloten wordt.
Dan de Palestijnen. Voelen zij zich gesteund door die groeiende maatschappelijke betrokkenheid?
Enorm. Je vroeg naar hoe wordt er in Israël over die rode lijn demonstraties bericht. Daar wordt er over bericht. Alle Palestijnse telegramkanalen die ik volg, daar worden alle foto's gedeeld. Worden ook soms de aantallen deelnemers wat overschat. Maar nee, dat wordt natuurlijk als steun gezien. Ja.
Ja. De erkenning van die Palestijnse staat, wordt dat gezien als echt een... Ja, belangrijke stap.
In Palestina?
Ja.
Nee.
Puur symbolisch?
Puur symbolisch. Daar wordt ook wel heel duidelijk gezien dat er allemaal voorwaarden aan verbonden zijn, die ook wel weer een koloniaal tintje hebben. Want hoezo moeten wij ons uitspreken daartegen, daarvoor? Hoezo moeten wij allemaal dat doen? Bovendien, luister naar onze president Mahmoud Abbas. Die heeft eigenlijk alles al gezegd en nog is het niet genoeg. Plus, dames en heren in Noordwest-Europa en Amerika, de helft van de wereld, meer dan de helft van de wereld, erkent ons al als staat. Dus nee, dat zijn allemaal wel nuances die daar ook meteen opgeschreven worden.
En wat betekent erkennen dan vervolgens?
En wat betekent erkennen dan? Trouwens, dat Frankrijk en Engeland, die toch wel een beetje als de basis van alle problemen in het Midden-Oosten worden gezien met hoe zij destijds de grenzen getrokken hebben, dat die juist nu die stappen gezet hebben, dat wordt echt wel als meer dan symbolisch gezien.
Ja.
Maar dat zijn weer geen, dat is geen EU, dat zijn dus individuele landen in Europa waarvan er eentje niet eens bij de EU
maar
hoort.
Maar wat verwachten ze dan concreet van deze landen?
Nou, dat ze die steun uiteindelijk ook omzetten in eisen aan Israël. Want dat is natuurlijk waar het dan vaak ook misgaat in Europa. Dat je wel zegt, ik maak me zorgen. Of ik erken Palestina in het geval van Engeland en Frankrijk. Maar ja, dat daar dan concrete stappen bij horen om ervoor te zorgen dat Palestina ook zal bestaan. Ja, daar ontbreekt het dan weer aan. En dus is de skepsis onder veel Palestijnen over die erkenning toch ook wel weer groot. Van fijn, bedankt, nodig, te laat. En nu dan?
Ja. En nu dan? Ja, want de afdronk van deze podcast is toch wel een beetje, in Brussel gebeurt er vrij weinig om Israëls optreden in Gaza een halt toe te roepen.
Maar kan er ook vrij weinig? Ja, dat is hoe we het georganiseerd hebben met z'n allen.
En wat verwachten de Palestijnen nog van Europa? Dat ze de rekening oppakken voor de wederopbouw?
Ja, nee, niks uiteindelijk. Ja, nee, maar dat is niet nieuw hoor. Ik bedoel, dat is een frustratie die je toen ook al hoorde. Dus alles wordt wel gezien, alles wordt meegenomen. Maar uiteindelijk is al decennia lang duidelijk dat om echt een verschil te maken, moet je in elk geval niet in Brussel zijn bij de Europese instellingen. Moet je hooguit in bepaalde Europese hoofdsteden zijn. Maar ja, we hebben het al eerder gezegd. Uiteindelijk moet je dan toch een enkeltje Washington boeken of een retourtje om echt ergens verschil te willen maken.
Tijd voor de laatste ronde. Die brengen we altijd door aan de zo door Mathieu geliefde leestafel. Redacteur Annelies is ook weer aangeschoven. Annelies.
Ja, leuk dat ik er weer bij mag zitten. En ik zie bij jou al een boek op tafel liggen, Sander. Welk boek heb jij meegenomen?
The Gaza Kitchen. Een kookboek. Ik dacht, die hebben jullie vast nog niet.
Nee, origineel in ieder geval. Ik kan me niet herinneren. Jij wel, Annette?
Nee, wij hebben nog niet eerder een kookboek. Trouwens, ja, ik had wel een camperkookboek een keer voor de vakantie meegenomen, maar niet
maar deze. Maar dit is een kookboek natuurlijk met een verhaal. Als je doorbladert, dan zie je inderdaad natuurlijk de foto's, natuurlijk de gerechten en de ingrediënten. Maar je ziet ook vooral de verhalen erbij staan van de mensen die die gerechten introduceren. En dat zijn mensen uit Gaza, uit de tijd dat alles nog voorradig was en er dus gekookt kan worden. Je hebt meer Palestijnse kookboeken. Sowieso die keuken natuurlijk. Ik bedoel, hier staat een recept voor hummus in. Nou ja, dat kun je natuurlijk ook in een Libanees kookboek kun je dat halen. Je hebt een shakshuka, dat is een ontbijtgerecht. Nou, dat kun je zelfs in Iraanse kookboeken kun je dat vinden. Wat het echt Gazaans maakt, los van die verhalen, is de visgerechten. Want aan zee natuurlijk. Natuurlijk. Niet dat Palestijnse vissers mogen vissen, want al sinds decennia, als je wat verder uit de kust komt, dan word je door Israël beschoten. En ja, nu voor de kust van Gaza, vervuiling, et cetera. Maar goed, heel veel lekkere visgerechten. En dit boek heb ik niet in Gaza gekocht, want zo nieuw ziet het eruit. Ja, we komen er tegenwoordig niet. Dit heb ik gekocht in Oost-Jeruzalem. Mm-hmm. Daar heb je twee plekken van dezelfde eigenaar waar je dit soort boeken kunt kopen. Ook historische boeken die wat meer tegen het Israëlische narratief ingaan. Vandaar dus ook in Oost-Jeruzalem. En deze komt uit de boekwinkel van het American Colony Hotel. Dat is een heel bekend Oost-Jeruzalem hotel. En de eigenaar die is vanwege dit soort boeken die hij verkoopt ook regelmatig opgepakt, boeken in beslag genomen door Israëlische politie of leger.
Wow.
Maar ik heb er eentje en ja, er staan waanzinnig lekkere gerechten in. En
heb je er zelf ook wel eens uitgekookt?
Ja, maar natuurlijk. Ja, nee, koken is leuk. En ja, ik heb een aantal classics die je in Israël eet, die je in bezette gebieden eet, die je in Libanon eet. En
wat is je lievelingsgerecht?
Ja.
Oh, daar zijn er zoveel. ik vind moussachan erg lekker. Dat is een echt een olijvengerecht op een soort flatbread waar je al een halve liter olijfolie voor nodig hebt. En dan daarop kip, noten, kruiden, ui, heel veel ui en heel veel olijfolie. En ja, dat kun je overal eigenlijk. Het lekkerst heb ik het ooit gegeten in Nablus. Maar en het staat hier ook in.
Kun je hier in Nederland ook wel de juiste olijfolie vinden? Of is dat niet hetzelfde?
Als je bereid bent te betalen wel. Het is okay. Hier zo schreeuwend duur. Maar ja, nee, dat kan wel. Maar dan, ja, ga inderdaad naar een Mediterraanse winkel, een Libanese winkel. Op de markt kun je het vaak krijgen. Je moet niet, ja, bij de supermarkt heb je tegenwoordig ook wel de flesjes echt goede ongefilterde olijfolie. Maar dat zijn dan van die hele kleine flesjes en dan moet je er 10 kopen voor 1 gerecht. Dus het is een beetje een zoektocht, maar je kunt alles wel in Nederland krijgen, jawel.
De Gaza Kitchen, dankjewel. En je kan hem gewoon online bestellen, natuurlijk ook. Annelies, wat tip jij?
Ik tip een documentaire dit keer. Het Geweten van Israël. Een documentaire van de NTR. Ik weet niet of jullie hem toevallig ook al hebben gezien.
Ja, ik heb hem gezien.
Je hebt hem gezien. Ja. Dan weet je dat het geweten nog best moeilijk te vinden is. Er zijn maar weinig Israëliërs die zich echt uit durven te spreken tegen het extreem gewelddadige optreden van hun regering in Gaza. Uit durven of willen spreken tegen die genocide. En degene die dat wel doen, je had het er net ook al een beetje over, die hebben het zwaar te verduren. Die krijgen te maken met intimidatie, met uitsluiting, riskeren zelfs ontslag of een gevangenisstraf. En het is echt best wel heftig, vond ik, om te zien hoe weinig plek er is voor het lot van de Palestijnen.
Nadia Moussaïd heeft hem gemaakt, hè?
Ja, ja. Klopt. Ik zag dat je ook nog een keer met haar aan tafel zat, volgens mij, bij Eva. Dus er is echt ontzettend weinig plek voor het lot van die Palestijnen in de Israëlische samenleving. Maar toch zijn er een aantal moedige Israëliërs die zich wel uitspreken. Dus laten we vooral hopen dat dat er meer worden.
En dat is trouwens waar jij in het begin om vroeg, van hoe is het om na lange tijd weer terug te komen. Een van de mensen met wie je praatte toen, als je echt een gezel vanuit Israël over Israël wilde hebben, dan ging je praten met Gideon Levy, columnist van Haaretz. We hebben het nu over 15 plus jaar geleden. En met wie heeft ze gepraat? Met Gideon Levy. En dat is ook weer zo teleurstellend. Er is dus kennelijk nog geen nieuwe Gideon Levy.
Ja, in al die tijd.
In al die tijd. Ja, en dat vertelt ook weer een deel van het verhaal.
Dan, chef redactie Freek tipt de Palestijnse componist Farai Suleiman, die afgelopen weekend optrad in een uitverkocht Tivoli. Laten we even luisteren. مين أجر داره لمشتر طيب مين صار أرخص ديلر مين مسكته مرته عالحامي ماخد صاحبته عالتسيمر بيقولوا إنه حمود اللي كان يتمرن حديد محبوس من شي سنتين هل سارق فرع البريد. Ja, Sander, ken jij?
Ik ken hem niet, nee. Nee, ik zou ongetwijfeld muziek van hem gehoord hebben op de radio, maar nee, ik ken hem niet. Ja, leuk is dat dat soort concerten, dat heb je ook wel met Turkse artiesten. En het zit echt bomvol met echt de meest enthousiaste mensen. Het is, ja, wat dat betreft moet je er zeker een keer naartoe, alleen al om die reden.
Ja, mooi.
Heel mooi. En Annette, wat tip jij? Je bent nog over.
Ik tip een podcast en het is een beetje vreemd om die aan te raden, want het is een podcast die ik zelf heb gemaakt. Maar goed, omdat het onderwerp zo goed aansluit bij het thema van deze aflevering, dacht ik doe het toch. Ik zet me over die schaamte heen. Ik heb namelijk iemand gesproken die 2 jaar geleden zijn baan kwijtraakte. Vanwege uitspraken over de oorlog tussen Israël en Hamas. Hij werkte als verpleegkundige bij de dienst justitiële inrichtingen in een gevangenis dus. Hij stuurde zijn collega's een filmpje waarin Israëlische politici uitspraken deden over Gaza, over de vernietiging van Gaza. En hij deed dat omdat ze het tijdens pauzes vaker hadden over de oorlog daar. En nou, hij dacht, ik kan dat gewoon doen. Hij is dezelfde dag nog op zijn werk verschenen en toen deed zijn toegangspasje het niet meer. Hij kwam de poort niet meer binnen en hij is op staande voet ontslagen. Nou ja, hij was ZZP'er, dus zijn contract werd onmiddellijk beëindigd. Hij kreeg ook geen kans om een en ander toe te lichten. De directie van de gevangenis vond dat vanwege zijn extremistische mening hij daar niet meer mocht werken. Nou, hoe dat afloopt, want hij besloot het om het er niet bij te laten zitten. Hij heeft de Nederlandse staat voor de rechter gedaagd. Hoe dat afloopt, dat hoor je in de nieuwste aflevering van podcast Goliath van Omroep Human en NPO Luister. En ja, ik heb het dan ook met oud-rechter Ibo Buurma over vrijheid van meningsuiting. Wat kan je zeggen, wat kan je niet zeggen? Want er zitten grenzen aan. Hoe zit dat als je voor een overheidsinstelling werkt? Zitten daar nog bijzondere rechten en plichten aan? Nou, een hele interessante. Ik vond het heel mooi om hem te spreken in ieder geval.
Ja, heel interessant.
Mag ik dan ook nog een vals spelen als ik twee dingen tip? Nee, ja, de Frontlinie VPRO podcast, de meest recente, een uur lang met Berber van der Wouden. Zij is een oud diplomaat die nu voorzitter is van de Rights Forum en die dus heel erg op internationaal recht al heel snel stellingen heeft genomen van dit kan niet, hier moeten we actie tegen ondernemen. En het aardige is, als je haar een uur lang hoort praten, dan snap je die redenering. En daarom, ook al ben je het heel erg met haar oneens, luister hem, omdat het wel belangrijk is om die in redenering vanuit het internationaal recht en tot welke conclusies je dan eigenlijk bijna wel moet komen om die te kennen.
Bonus tip van Sander.
Bonus tip.
Dank je wel. Ga ik ook luisteren, dank je.
Bij al die tips horen natuurlijk ook actiefoto's. Die kun je vinden op onze socials. Zoek Café Europa op Instagram, X en Blue Sky. Sander van der Hoorn. Van Hoorn, dankjewel.
Graag gedaan. Leuk om er te zijn.
Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor de redactie Freek Ewals en Annelies Hoelen. En producer Anneke van Hees. Tot de volgende.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport.